Goedendag, dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fuelflow podcast. In deze uitzending hebben we de mooie en spannende race van Australië.
Ja, deadline voor Ricciardo. En waar komt Sainz terecht?
Wie zal het weten?
Ja, we gaan het er lekker over hebben. Maar als eerst beginnen we met het laatste nieuws als eerst. Het is een beetje een grijs gebied, maar er gaan geruchten in de ronde dat er een deadline voor Ricciardo aan zit te komen. Dat hij binnen nu en een aantal races beter moet gaan presteren. En anders dan wordt meneer Lawson naar voren geschoven.
Ik heb me laten vertellen dat dat of voor Miami moet zijn, of dat hij nog twee races de tijd heeft om zichzelf te bewijzen.
Ja, ik moet zeggen dat ik het niet onverwachts vind. Ik zit elke keer in de kwalificatie, zit ik echt voor hem te duimen. Dan denk ik, kom op. En ik denk van de keren dat hij gekwalificeerd heeft, is het één of twee keer dat hij boven Tsunoda is beland.
Ja, nou, op het moment dat hij bij Renault al niet Hulkenberg helemaal flarden reed, had ik wel zoiets van, het gaat hem ook niet meer worden, denk ik. Nee. Ik weet niet, misschien zou hij het voor de grap eens een keer in de Red Bull moeten proberen. Misschien dat Perez een keer zijn arm breekt. Kijken of die auto hem dan wel goed ligt. Maar ik, iedereen weet het al denk ik wel, die ons luistert. Ik had al Liam Lawson er al in het begin van het jaar al ingedouwd.
Ja, mijn mede-host is best wel voorstander van de frisse wind. Ja. Dus die zegt, oude eruit, nieuwe erin. Nou ja, ook wat voor te zeggen, kan het heel spannend van worden. Ja. We hebben natuurlijk heel veel jonge talenten gezien de afgelopen jaren. Beersen, die was natuurlijk hebben top Beerman. Gedaan. Beerman,
ja.
Lawson heeft natuurlijk een aantal races vervangen voor Ricciardo. Deed echt boven verwachting.
Nou, beter gezegd, die heeft en een keertje Max Verstappen uit de kwalificatie getrapt. En die eindigde een paar keer in de punten boven Tsunoda.
Ja. Nou ja, dat zegt genoeg, toch?
Ja.
Ik weet niet hoeveel er van waar is, maar ik snap hem wel. Ik had ook eigenlijk al verwacht dat dit eerder zou gebeuren. Toen natuurlijk meneer De Vries het ook niet voor elkaar kreeg. Nou is Ricciardo wel minder gecrashed dan De Vries. Maar ja, resultaten waren er nog steeds niet echt.
Nou, je hebt nu wel een leuk stukje op Drive to Survive. Dat het niet zo goed gaat met Ricciardo. En dat Alex Albon met Logan Sargeant in de auto zit. En dan gaat ze een soort trailer maken van Drive to Survive. En dan zegt Albon van, ja, weet je, het gaat met Ricciardo ook niet zo goed. En dan doen, doen, doen. En dan zie je de camera pammen naar Nick De Vries. En dan moet je een stukje mezelf maar kijken. Hij is wel grappig. Ik ga er niet te veel over uit. Over een frisse wind door de paddock heen. Perez heeft voor een jaar bijgetekend.
Ja. Nou, dan zal het wel weer bergafwaarts gaan straks.
Ja.
Want vorige keer was het, toen had hij een race gewonnen volgens mij. En een paar keer was hij een beetje Verstappen natuurlijk aan het uitdagen.
Ja, was dat in Monaco? Dat hij nog zei van ja, ik kan wereldkampioen worden dit jaar. Dat was voor mij 2 jaar geleden.
Ja, toen had hij getekend en toen ging het putje in.
Ja.
Toen heeft Verstappen een heel constructeurskampioenschap aan punten bij elkaar gereden tussen hem en zijn teamgenoot.
Ja.
Dus ja, dan zal wel weer minder gaan. Maar hij doet nu wel wat er van hem verwacht wordt. Als hij dit vol kan houden, dan is het natuurlijk gewoon een top aanwinst voor je team.
Ja, ik zit van deze wedstrijd een beetje in een tweestrijd met mezelf. Hij is natuurlijk 60 geworden. Waarvan er werden 3 verschillende verhalen verteld. Perez zei zelf dat hij al het hele weekend niet kon meekomen. En dat als Max niet was uitgevallen, dat hij de wedstrijd ook niet gewonnen had. Omdat de auto die kon het circuit gewoon niet aan. Weet je, het lag weer niet. Het hele weekend ging het dan niet lekker. Christian Horner zei dat Perez een vloerbeschadiging had, waardoor het niet lukte.
Ja, die heb ik ook gehoord inderdaad.
En Helmut Marko zei gewoon dat Perez zuigt.
Ja, ja.
Maar
geen idee wie er gelijk heeft.
Ik heb vandaag nog een beetje zitten googlen naar Perez en vloerschade. Hij geeft zelf geen enkele uitleg over dat hij vloerschade had.
Dat lijkt me toch wel het eerste wat je noemt als je echt schade hebt.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk ook wel zo'n ongrijpbaar iets van je kan heel makkelijk zeggen ik had vloerschade. En niemand is er enig stukje wijzer van.
Nee, ja, tenzij waarschijnlijk een van de engineers van Red Bull praat.
Ja, maar die gaan het niet in de media tegenspreken van nee, ze liegen dat denk tegen ik ook je. Niet. Het is gewoon kut.
Nee, dus dat is iets wat mij een beetje... Ik hou er niet zo van. 3 verschillende verhalen. Hoe kan het? Weet je, de 2 topmannen zeggen totaal iets anders van elkaar.
Ja.
En Perez komt er ook een beetje mee van... Ja, de setup lag ons niet. En het hele weekend ging het al kloten. We konden er niemand bijhouden. En... Oh ja, dat vond ik ook wel grappig. Is dat zowel Hamilton als Russell schreeuwden dat het een rocket ship was. De Red Bull. Daar werd doorin ingehaald dat we ons niet bijhouden. Maar ondertussen hield hij de topmannen niet bij.
Nee, nou had hij voordat hij uitviel al moeite mee. Maar wat ik begreep was volgens mij de Red Bull van Verstappen vanaf de start al liep de rem al aan.
Ja, dus nee, ja, dat is een ander verhaal natuurlijk.
Oh, sorry, je hebt het nu over...
Je hebt het over Perez.
Perez, ja. Ja.
Nee, want hij haalde in de wedstrijd haalde hij Hamilton en Russell een keertje in en Alonso. Maar Alonso kon hem nog wel een paar ronden bijhouden.
Ja, nee, ze zeggen dat er wel wat schade was en dat er later nog een stukje loskwam. Nou ja, inderdaad wat jij ook zegt, met zoveel verhalen is het gewoon niet meer te volgen.
Nee, dan wordt het bij mij ook een beetje gisteren wat het kan zijn. En dan denk je nu, weet je, maandag, de race is al een paar uur geleden geweest, dat er wel iets meer naar buiten gebracht wordt. Maar het tast nog steeds een beetje in het duister. Nee, dus daarom ben ik een beetje in tweestrijd over Perez. De eerste twee races deed ongeveer wat hij moest doen. Maar ja, ik denk dat er nu al wel alles mee gezegd is. Toch?
Ja, lijkt mij ook. Nou ja, ik hoop dat hij het vasthoudt. Want ja, weet je, wie gaat er dan naast zitten? Dat is zeker niet goed voor het team met alle onrust die er al is. Dus
Fernando Alonso.
Nooit.
Nee?
Nee.
Ik hoop het.
Stroll, nou ja, die heeft hem natuurlijk gewoon uitgekwalificeerd afgelopen weekend. Dus nee, ik denk dat het voor Alonso ook wel een beetje afbouw is.
Probeer een mooi bruggetje voor je te maken.
Oh, sorry.
Geef niet.
Nou, maak het bruggetje zelf.
Fernando Alonso.
Ja, er is zware kritiek op zijn straf. Hij kreeg een straf van, wat was het?
Naar verluid. Breaktesting van Russell. Dat hij Russell heeft natuurlijk in de laatste ronde dat ongeluk gehad. Wat er heftiger uitzag dan dat het was volgens mij.
Ja, als je de eerste feed zag, was het lag hij ineens op zijn kant. En daarna zag je hem eigenlijk gewoon, hij ging te breed.
Ja.
Hij verloor de grip op het stuur. Ging niet eens echt een kurkentrekker. Dat was gewoon het laatste stukje, kantelde hij een stukje om.
Nee, meneer Fernando Alonso, die zou na verluid in bocht 9, is dat, zeg ik uit mijn hoofd?
6.
Omgedraaid 9, ook goed. Een breaktest gedaan hebben om George Russell achter zich te houden, waar George Russell zich verremde en daarna over de kop sloeg bijna. Alleen Fernando Alonso zei dat hij iets een motorprobleem had of dat het een terugschakeling actie was, maar absoluut geen breaktest.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik in de herhaling zag ik niet een hele duidelijke rembeweging.
Nee, toevallig, voordat dit hele discussie ter sprake kwam, hadden ze het op tv er al over. Dat een van de commentatoren al zei, hey, dat is vreemd. We zien hem de hele tijd vol gas geven. En op het rechte stuk, 1 seconde zijn rem ingedrukt en dan weer vol gas geven. Op het rechte stuk, nou, dat vind ik wel vreemd.
Ja. Zal hij hem dan toch wel gebreektest hebben?
Ik denk het wel.
Gewoon
even...
Als iemand dat trucje kent, dan is het... Ja. Fernando!
Ik denk wel dat hij een soort van beweging gemaakt heeft om even af te remmen, zodat George harder moet afremmen. Want je weet natuurlijk zelf ook, als je bij iemand in een file staat, of als je ergens op de snelweg rijdt en iemand remt af en je zit er dicht op, dan rem je zelf nog harder af.
Ja, dat is hoe files ontstaan.
Ja.
Ja, nou ja, we zullen het niet... niemand zal het weten, behalve degene die in de auto zat.
Nou, of misschien zal de waarheid een beetje in het midden liggen. Dat hij het niet helemaal expres gedaan heeft om iemand de baan af te rijden. Maar dat er toch wel een beetje een gedachte achter zat. Maar hij heeft er een zware straf voor gekregen. Hij is van een vierde, vijfde, kijk hoor, de zesde plek naar de achtste plek gegaan.
Ja, nou ja, leuk voor Tsunoda. Maar,
ja, Tsunoda weer een plekje omhoog.
Balen voor Alonso.
Nou ja, aan de andere kant weet als je zo race, dan weet je ook dat er naar gekeken wordt.
Dat is inderdaad ook goed. Gaan we lekker door naar het volgende nieuwtje. En dat is een bijzondere. Voor het eerst sinds 2018 is verbroken dit weekend. Een dubbele DNF voor Mercedes. Nooit eerder sinds 2018 zijn de auto's allebei uitgevallen.
Nou, dan zie je toch maar wel weer hoe kwalitatief goed die auto's zijn.
Ja.
Want volgens mij zijn ze nog wel een paar keer uitgevallen, stuk voor stuk. Maar ook niet echt met motorproblemen.
Nee, volgens mij wel eens een puncture en gewoon iets van motorproblemen. Maar
ja,
het is nooit echt geweest dat er iets ploft of zo.
Sinds 2018. Ik weet niet meer welke race dat was. Maar en wat de reden daarvan was. Maar ik vind het toch best wel knap. Weet je, bijna 6 jaar...
Ja, ze hebben het natuurlijk vorig seizoen niet heel makkelijk gehad met het Zero Sidepods concept.
Sinds Oostenrijk 2018.
Ja, dat doen ze netjes hoor.
Volgens mij Bottas zat toen in de auto. Volgens mij was Bottas gecrashed. Doet er ook niet toe. Maakt er niet uit.
Nee, precies. Nou ben ik helemaal kwijt waar ik was gebleven. We gaan gewoon lekker door naar het volgende nieuwtje. Heb ook te maken met een DNF. En dat is degene die we allemaal gezien hebben. Meneer Verstappen. Dus in het eerste keer in 2 jaar dat hij niet gefinished is. En weet je aan hoeveel races 2 jaar gelijk staat?
Toevallig. 43 races.
Ja, bizar.
Ja, 43 races. En dat was ook in Australië. Ook ja. Met een DNF.
Het is toch wel knap hè, dat je gewoon 2 jaar lang gewoon niet uitvalt. Gewoon elke keer de finish hebt gehaald.
Ja.
Hoe succesvol of niet, laten we even buiten beschouwing. Maar het is gewoon heel netjes.
Ja, en daarin een mooi bruggetje over Max Verstappen die uitgevallen was. De reden is voor mij ook nog niet helemaal duidelijk. Het was in ieder geval een aanlopende rem. Het schijnt wel dat ze voor het eerst dit jaar een nieuwe leverancier hebben voor remschijven en remklauwen. Dus ik denk dat er nog wel...
Een staartje krijgt.
Een pittig woordje meegeplaat gaat worden. Naar verluid zat de rem al vanaf de start vast. Nou ja, je zag hoe mooi dat ding ploft in de pitstraat.
Maar dan vind ik het nog steeds bizar dat als een rem zo aanloopt, dat hij er nog zo'n snelheid uit krijgt.
Ja, ik zag hem af en toe gewoon het DRS openklappen en proberen bij te houden.
Ja.
Gewoon plat patat door.
Ja, misschien als hij kalmer aan had gedaan. Maar dat is altijd koffiedik kijken, dat weet je niet. Maar dat zat gewoon niet goed. En dat was niet te fixen uit de pitstraat.
Nee, nou ja, misschien dat de rem in één keer de remklauw toch weer losschoot. Of weet ik veel wat. Ik weet er het fijne niet van. Er is weinig over verteld.
Ja, het bizarre vond ik op het moment dat hij de pitstraat inreed. Dat je ook echt die plof zag.
Ja.
Je zag echt een zwarte rookwolk uit zijn rechter... hoe je er naar kijkt,
ja.
Rechter.
Je weet natuurlijk wel, er zit redelijk wat olie en andere vloeistoffen in de rem. Nou, je weet als dat uit, warm wordt, zet dat uit.
Ja.
Dus dat ploft er gewoon uit.
Ja, en op het moment dat zo'n auto natuurlijk blijft rijden, koelt het nog iets. Maar in de pitstraat, een stuk langzamer, dan krijgt natuurlijk die warmte ineens de vrije loop.
Ja.
Die kan dan ineens de gang gaan en het rubber aan vreten.
En 3 rondes, 4 rondes, volledig in je rem aangedrukt...
Met 300 km per uur, ja, bizar. Ja. Nou ja, genoeg daarover. We hebben het natuurlijk al even gehad over Perez, daar gaan we lekker doorheen. En Albon heeft tegenwoordig gewoon 2 Formule 1 auto's. Hij heeft gewoon een reserve, die wordt ook nog warm gehouden voor hem elke weekend.
Nou, lekker toch? Ja? Het zitje wordt een beetje warm gehouden.
Wordt een beetje ingereden.
Nou, niks mis mee.
Niet te veel van de motor gevraagd.
Nee.
Dus top.
Af en toe een paar keer gecrashed. Ja. Kijken of de kreukelzones nog werken.
Dat is ook wel belangrijk, inderdaad. Nee, we hebben het natuurlijk allemaal wel meegekregen dat Albon had in de vrije training 2 heeft hij zijn auto stuk gereden. En het chassis was zodanig beschadigd dat dat niet meer gerepareerd kon worden. En dan denk je, Maar heeft een Formule 1 team dan geen reserve chassis? Die hebben ze normaal gesproken wel, alleen die was dus nog niet af. Ja. Die stond nog in de ontwikkeling in de fabriek. Nou, daar stak mijn broek vanaf. Dan denk ik van, je begint aan een seizoen en dan moet je gewoon je shit voor elkaar hebben, vind ik.
Dan moet zeker het weten, maar Williams is natuurlijk al, weet iedereen al jaren hebben ze een financieel tekort. En dat schort er alles aan. De fabriek die ze hebben, die stamt nog uit de jaren 80 van de vorige eeuw.
Ja.
Ja, ze schijnen nieuwe dingen te krijgen, maar dat gaat nog wel even duren. Maar wat vind je ervan? Vind jij dat Logan Sargeant zijn auto moet opofferen voor Alexander Albon?
Absoluut. Hij heeft er niks mee laten zien met die auto.
Duidelijk.
Ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in.
Kun je er geen spel tussen krijgen? Nee, ik ben het 100% met je eens.
Als hij nou af en toe liet zien dat hij mee kon komen met zijn team, maar zijn teammaat die had gewoon vaak wel Q2, heel af en toe Q3. En hij is gewoon eigenlijk altijd in Q1 uit.
Ja.
Dus ja, dan vind ik niet. Tuurlijk is het lullig en tuurlijk snap ik dat dat heel wat met je zelfvertrouwen doet. Maar het gaat gewoon om de punten. En als hij die niet haalt en Albon maakt daar meer kans op. Ook al heeft hij dit keer geen punten gehaald, volgens mij.
Nee, net niet.
Dan heeft hij het dus nog beter gedaan dan,
nee, net niet,
dan Sargeant het ooit zou doen. En ik had al eigenlijk ook al in het begin van het seizoen van, waarom zit die jongen nog in de auto?
Omdat hij heel veel geld betaalt om in die auto te zitten. En Williams heel veel geld nodig heeft.
Ja.
Van naar verluid betaalt hij 30 miljoen per jaar om mee te mogen rijden.
Ja, maar ik snap niet. Misschien is dat heel naïef van mij. Maar als jij al, wat is het? Hij zit nu 2 jaar in de Formule 1.
Ja.
En als je dan niks bereikt en het wordt ook niet beter. Wat vraag je jezelf dan af? Ga je dan niet denken van, waarom lukt het me niet? Wat kan er beter? Wordt het nog beter of is dit het? Het is toch 30 miljoen.
Nou ja, het is leuk 30 miljoen in het laadje brengt. En je moet ook wel beseffen, wat wil Williams er dan inzetten? Ik bedoel, het is niet...
Een jonge gozer die ook misschien wat minder betaalt, maar wel misschien meer potentie heeft. Zet Lawson in een Williams.
Ja, dat zei ik voor mij vorig jaar ook al. Zet Lawson lekker in een Williams. Maar ja, op het moment dat jij al geen geld hebt en al verlies draait, dan is alles wat je binnen kan harken is mooi meegenomen. En Liam Lawson gaat ook niet veel punten scoren voor het team.
Nee, die dan, auto is ook niet geweldig. Dat snap ik meteen.
Dan zou je nog kunnen nadenken over een auto die veel punten kan scoren. Kan dan misschien de 30 miljoen terugverdienen aan het einde van het seizoen van de FIA. Met meer punten behalen. Maar ik denk dat ze dat ook niet gaan redden.
Nee.
Ja, dan zou ik ook eieren voor mijn geld kiezen en dan toch voor de centjes gaan.
Ja, of Mazepin weer in de auto zetten. Die betaalde ook grof geld voor een stoeltje.
Controversieel. Oké, check.
Maar dat is trouwens een bruggetje naar een ander nieuwtje waar ik het nog even over wilde hebben. Ja, we bereiden altijd even de nieuwtjes voor, maar dit was even een beetje een blindside voor mijn medehost. Mazepin is natuurlijk in beroep gegaan tegen de sancties van de EU.
Ja.
Om, nou ja, natuurlijk, de Russische sporters worden nu uit veel sporten geweerd. Die mogen neutraal meedoen. Dat wilde die niet. Dus, nou ja, eigenlijk is hij daar nu tegen in beroep aan het gaan. Dus wie weet zien we hem over een jaar, misschien 2 jaar wel weer terug. Dan wordt er wel weer een hoop gespind.
Ja, ik hoop het niet. Maar dat is niet zozeer omdat hij Russisch is of ik dat niet misgun. Maar het is geen topcoureur. Latifi wil ik ook niet meer terugzien. Voor mij mogen ze Sargeant eruit laten. En Mazepin, als hij nou lekker in Rusland een nieuwe raceklas gaat opstarten, mag hij dat lekker daar gaan proberen.
Oké, ook een duidelijke mening.
De Russische Formule 1.
Ja. Dan heb ik nog een leuke vraag voor jou. Waar komt onze vriend Sainz terecht volgend jaar? Staan de teams voor hem in de rij nu?
Ja, ik denk het wel. Eigenlijk de laatste 2 jaar met de laatste overwinningen van Ferrari zijn allemaal door Sainz gebeurd. En toch is hij werkloos aan het einde van het jaar.
Ja.
Tot nu toe.
Is dan dat feit dat Leclerc... Dan, als ik het goed zeg, is hij Italiaans?
Nee, Leclerc is Frans.
Frans?
Sorry, Monegasque.
Monegasque. Maar hij valt wel heel mooi in het plaatje van...
Het is ook de wonderboy.
Ja, is dat dan zo belangrijk voor ze dat ze Sainz eruit zetten... terwijl hij tot nu toe wel betere resultaten laat zien?
Nou, ik denk op zich niet dat Sainz beter is. Ik denk dat qua pure talent dat Leclerc dat toch nog net een beetje beter heeft. Alleen Sainz is gewoon een werktalent. En Sainz kan heel goed focussen, maar ook heel goed zijn focus verliezen. En op het moment dat Sainz zijn focus verliest, is het geen talent meer.
Nee. Ja, dus je gooit het een beetje op. Is het een natuurtalent of doet hij er gewoon heel veel voor?
Ja.
Maar waar gaat het dan bij Leclerc mis, denk jij?
Ik denk dat de stijl auto hem niet zo goed past nog.
Denk je dat hij meer van een stabiele auto is of net zoals Verstappen van...
Voor mij is Leclerc meer van het kaliber Verstappen. Voor mij houdt hij van een nerveuze auto met veel overstuur. Nou ja, en wat nerveuzere auto met een tikkeltje overstuur. Verstappen houdt natuurlijk van een auto die op het moment dat je hem de hoek omgooit, gelijk de hoek omgaat. En voor mij is Leclerc dat ook. Althans, dat heeft hij gezegd. Dus... Het kan best zijn dat de auto van Ferrari op dit moment Sainz gewoon wat beter ligt.
Ja, dat zagen we natuurlijk in het vorige seizoen bij Red Bull ook. In het begin was die auto stabieler en kon Perez er beter mee overweg. En naarmate hij sneller werd, en ja, sneller gaat vaak ook wel gepaard met meer controle moeten uitoefenen, ging het gewoon een stuk minder.
Maar het is toch wel super bijzonder dat 2 weken geleden lag hij nog in het ziekenhuis. En dan, je weet nu nog niet eens, hij was toch aan het twijfelen om zijn vliegticket te boeken naar Australië. Hij heeft het toen toch maar gedaan. Daarna wist hij nog niet helemaal zeker of hij wel mee zou rijden. En uiteindelijk de auto ingestapt en de race winnen.
Het hele weekend zag hij er ook niet heel scheurig uit en fris, maar in die auto...
Kanon, man. Ik bedoel, Leclerc kon hem voor geen meter bijhouden.
Nee.
Toen de eerste pitstop-sessie kwam, toen dacht ik nog wel dat Leclerc er met 2 seconden achter zat. Toen dacht ik, nou, we krijgen een mooi gevecht. Weet je, gewoon lekker de 2 Ferraris tegen elkaar aan het vechten zijn. Die zijn aardig aan elkaar gewaagd, die 2 coureurs. Weet je, niet als Max Verstappen en Sergio Perez, zodat je zoiets van, nou, weet je, die laten hem wel lopen. En einde van de race zie ik hem wel weer. Dus ik had nog op een mooi gevecht gehoopt. Helaas is dat er wat min van gekomen. En volgens mij heeft hij Leclerc toch op 8 seconden aan zoep gereden.
Ja, bizar.
We gaan lekker op de feiten vooruit.
Gaat het over de race hebben, denk ik, hè?
Ja, ik weet niet zoveel ook van de kwalificatie dit keer, omdat ik hem eigenlijk niet gezien heb.
Ik heb hem wel gezien. Ik kan er wel even wat over delen. En hetgeen wat mij het meeste opviel was... de Red Bulls kwamen gewoon tot Q3 eigenlijk niet heel goed uit de verf. Nee. Die gingen, zaten wel in de top 10 steeds, maar een beetje rond de 4-5. En ja, toen ging het met Ferrari wel heel goed. En McLaren die gingen lekker. En die wisselden elkaar een beetje af met snelste tijden. Maar voor de rest kwam Red Bull niet in de buurt. Tot
behalve Q3.
Ja, toen kwam er 1 magistraal rondje uit bij Verstappen. Perez had ook wel een snel rondje, maar niet genoeg om in de top 3 te
toch
starten.
Toch weer drie tienden vanaf gesnoept.
Ja.
En de snelste tijd op Australië.
Perez?
Nee. Verstappen.
Oh, Verstappen.
Sorry.
Ja, nee.
We praten lekker langs elkaar heen, hoor ik al deze podcast. Nee, ik heb de kwalificatie wel proberen terug te kijken. Alleen zaterdag. Te druk. Andere dingen gedaan. Dus een beetje bijeen geslopen.
Nou, dat kan gebeuren. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon om de race.
Zeker.
En als je maar weet hoe ze starten, dan kun je ervan genieten.
Ben jij 's ochtends om 4 uur opgestaan?
Nee.
5 uur?
Nee.
7 uur?
Ja.
Check.
Nee, ik werd om 7 uur wakker. Ik denk, ze zijn nog bezig. Dus als ik nu begin met kijken en mijn telefoon uitlaat, dan kan ik het nog zien voordat ik allemaal nieuwsberichten krijg over wie er gewonnen heeft.
Nou, bij mij was het sowieso al te laat.
Je had het al gezien voordat je
Nee. Ik kreeg opeens allemaal appjes van vrienden en dat er wel dingen waren gebeurd. Er wordt altijd, we hebben een vriendengroepsappje waar wat dingen in gespamd worden. Maar meestal als het zo vroeg begint, dan vragen we altijd voor de mensen die wel gelijk uitzalig live kijken of het een beetje minder gespoilerd kan worden. Maar daar werd al wel dingen geïnt en toen kon ik het al wel snappen.
Ja, vaak denken mensen dat ze heel subtiel zijn, maar dat is niet zo.
Er werd al gezegd van, nou, ik ga geen punten scoren in de pool dit keer.
Dan weet je al genoeg.
Zeker, want iedereen staat Max Verstappen op 1.
Ja, iedereen die er een beetje verstand van heeft, verwacht natuurlijk een winst weer.
Ja, dus nou, op het moment dat ik dat hoorde, toen dacht ik, oh, dan heeft Max Verstappen sowieso niet gewonnen. En nou, de kans dat hij niet wint door gebrek aan talent is nihil. Dus dan zal het wel een DNF zijn of een ongeluk. Ja, hetzelfde. Een DNF zijn.
Ja, nou ja, dat was zo inderdaad. Het heeft geen 3 rondes geduurd en het was klaar.
Ja, nou, daar hebben we natuurlijk net al uitgebreid over gehad. Dus dat kunnen we lekker achterwege laten.
Voor de rest, wat mij wel opviel bij de start was dat ze Hamilton hadden ze op soft gezet.
Ja.
Als een van de weinigen in het
hele Ricciardo zat ook op soft. En Tsunoda, nee sorry, Zhou Guanyu, die uit de pitstraat startte, die ging ook op soft.
Ik vind het bijzonder, want het is daar echt, het was daar heel warm. Dus je banden die gaan er zo aan.
Ja, en ze hadden de softste compound meegenomen die er was. De C1 of de
C5?
C1. Echt de C1 meegenomen. En het is al een aanslag op de banden, dit circuit. Dus ik had verwacht dat ze erop hadden gekwalificeerd, maar in de race, nee.
Nee, medium of hard, maar...
6 ronden. Toen zei ik, ja, al, mijn banden zijn eraan.
Ja, was dat dan ook niet gewoon een beetje een fout van het team?
Absoluut.
Heeft gemaakt dat Ricciardo, nou ja, naast, hij heeft zelf niet geweldig gereden, dat het ook aan zijn resultaat niet heeft bijgedragen?
Ja, ik denk het wel. Nou ja, misschien hebben ze een, wat ik altijd wel kan waarderen, zeker als je toch het laatst op de gridstraat, neem gewoon het risico. Ja, het kan best zijn dat jij iedereen inhaalt. Dat er binnen 10 ronden een safety car komt of een rode vlag, dat je kan wisselen en dat je mooi vooraan staat.
Ja, dan heb je geluk.
Dan ben je spekkoper.
Ja, hoe vaak gebeurt dat?
In Australië vorig jaar 3 rode vlaggen. Best wel vaak.
Ja, maar volgens mij viel deze keer naast Russell wel mee met hoeveel gekkigheid.
Ja, en een leuk feitje ervan. Ze hebben expres geen rode vlag gedaan, omdat dan de rondes... De uitslag dan 2 rondes terug gaat.
Yeah.
En Sainz was al over de streep gegaan. Dus dat zou betekenen dat Russell dan toch nog in de race zat. 2 rondes daarvoor. Dus hebben ze expres een virtual safety car gedaan. Want de safety car kon de baan niet meer op. Omdat Sainz al over de streep was gereden. Dus ze hebben er een virtual safety car van gemaakt. Zodat de eindstand zal zijn zonder Russell in de eindstand. Ja. Moet je ook maar
ze
over nadenken.
Ze zijn dus weer creatief aan de boekhouder geweest.
Ze zijn weer creatief aan het marshallen geweest.
Volgens de regels zou het gewoon een rode vlag geweest zijn.
Iemand staat midden op de baan.
Ja, heel bizar dit. Het lijkt af en toe wel alsof de VIA gewoon daar zit van... Waar hebben we vandaag zin in, jongens? Roep eens wat. Ja, anders doen we gewoon geen rode vlag, maar een virtual safety car. Dat doen we. Gewoon doen.
Ja, ik zou hebben gedacht... doe Abu Dhabi... wat is het? Nog eens een keertje terug.
Ja.
Rode vlag.
Precies.
Staande start. 2 rondes.
Ja. Laten we een safety car op een andere auto inrijden. Waarom niet? Ik ken allemaal wel.
Nou, dat is. Wat mij opviel is dat zelfs met de gele band waren de pitstops al bij ronde 10.
Ja.
Toen dacht ik, nou, weet je, als je dan de gele band hebt die bij ronde 10 erin moet.
Dan wordt het een 4-stopper.
Ja. Uiteindelijk de auto's worden wat lichter, de brandstof wordt minder, dus de baan wordt natuurlijk wat beter, er komt wat meer rubber op, dus je krijgt wat meer grip. Maar ik vond nogal wat.
Ja, nou moet ik gewoon even over de algemene race eigenlijk wel zeggen dat ik het niet zo'n hele spannende race vond.
Of was je gewoon moe?
Ik was zeker niet moe.
Check.
Ik moet gewoon zeggen dat ik het niet zo'n hele spannende race vond. Jij hoort natuurlijk heel vaak, hoor je mensen zeggen van, ja, Verstappen maakt de Formule 1 saai. Maar op het moment dat hij dan uitvalt, had ik meer gevechten verwacht. Meer mensen die dachten, we gaan ervoor, want nu is het moment.
Ja.
En dat zag ik eigenlijk niet. En dat is misschien omdat het een agressieve baan is voor je banden. Of omdat het er zo warm is. Maar ja, ik had eigenlijk nu wel wat meer vuur willen zien.
Nee, het ging mij voornamelijk om de eerste 4 auto's.
Geen letterlijk vuur trouwens. Huh? Niet letterlijk vuur.
Ja, ja, die hebben we een beetje gezien. Iets van de rem. Vuur van de rem af. Nee, het viel me inderdaad op wat jij zei. Ik had nu wel voor verwacht van de eerste 4 auto's. Dus Sainz en Leclerc en Piastri en Norris. Dat er onderling tussen de twee teams wel wat meer gevechten zouden zijn geweest. Dat misschien Norris wat meer met Leclerc aan de haal kon gaan om toch voor die tweede plek te gaan. Oh, nog een leuk feitje trouwens. Norris is degene met de meeste podiums met de minste zegens.
Dat is een bijzondere statistiek om trots op te zijn, ja, denk ik. Soort
14 podiums behaald en nog een enkele zegen.
Ja, nou ja, dat zal hij zelf ook van balen. Hij had er bijna eentje in Brazilië met de regen toen.
Ja, nee, dat was in Rusland.
Was dat Rusland?
Ja. En natuurlijk de keer dat hij dat een 1-2'tje was tussen Ricciardo en Norris, dat ze Ricciardo voorgelaten hebben.
Ja, dat zit er niet mee.
Maar terug te komen op deze race. Ik had wel verwacht tussen Sainz en Leclerc dat er wat meer strijd zou zijn, maar daar had ik het al over. Maar ook dat er tussen Piastri en Norris wat meer strijd zou zijn.
Ja, maar Piastri moest natuurlijk Norris voorlaten.
Ja, en daarna werd hij gewoon zoek gereden. Ja. Ook
12 Terwijl zijn seconden. Banden waren niet eens zo heel veel ouder. Volgens mij 3-4 rondes.
Ja, zoiets. Maar uiteindelijk is hij wel gewoon op 12 seconden gereden.
Ja, nou ja, wel gewoon goed dat Piastri gewoon aan het team denkt.
Ja.
Want ja, McLaren komt echt met stappen naar voren.
Absoluut.
Wordt echt sneller. Maar ze zijn nog wel in de positie dat gewoon het teamprincipe, dat gaat gewoon nu voor. Ze kunnen nog niet op één coureur focussen. Het is gewoon het team moet winnen. En daar gaan ze nu gewoon voor. En dat ja, is gewoon goed om te zien dat ze nog niet bezig zijn met die coureur moet winnen. Of deze willen we naar voren hebben. Het is gewoon het team. En als er een sneller is, dan is er een sneller.
Ja, ik denk dat qua... Nou ja, dan hebben we het wel over puur talent. Dat Piastri gewoon beter is dan Norris. Om heel eerlijk te zijn.
Zijn tijden geweest dat ik daar anders over dacht trouwens.
Ja, absoluut.
Maar de laatste laat Piastri echt wel goede dingen zien.
Maar Norris heeft natuurlijk gewoon wat meer ervaring. Dus die kan daar wat meer op rusten. Het is, ja. Piastri kan nog gewoon niet zo heel goed met de banden omgaan. En dat zegt hij zelf ook. Mark Webber's management die zegt, ja, dat gaat ook nog wel een jaar duren voordat hij dat door heeft. En aan de andere kant, het is gewoon een hele slimme coureur. Weet je, je weet dat Norris beter is, je weet dat hij sneller is. Dan zou ik gewoon voorlaten, een beetje om gezichtsverlies te verleiden. Ga nou niet lopen stoeien met elkaar daar.
Ja, en ik vind het ook wel leuk, maar misschien is dat omdat het een jongere coureurs zitten in dat team, er is niet echt een soort ego. Er heerst niet zoveel strijd door ego.
Nee.
Waarom we misschien een Alonso eerder zou zeggen van, ik ga je echt niet voorlaten, puur omdat ik me te mans voel of zo.
Nou
is
ja,
dat daar niet echt het geval?
Is het dezelfde Fernando Alonso die ooit zei dat Stroll wel wereldkampioen kan worden omdat hij er wel potentie in zag?
Ja, maar is dat... Ja, ik vind... Alonso heeft iets meer ego, maar wilde ook heel graag een stoeltje. Ik denk dat het vooral is.
Check. Oh, en nog wel een leuk nieuwtje. Zac Brown heeft wel bijgetekend tot 2030.
Kijk.
Die loopt nog 5 jaartjes mee.
Dat is goed om te horen dat hij niet meedoet aan de teambazen carousel.
Ja.
We hebben natuurlijk een hoop teambazen zien gaan de afgelopen tijd.
Ja, maar natuurlijk eentje onverwacht. Gunther Steiner.
Staat je horloge een maand vooruit?
Ik denk het wel. Ik zat even te kijken op mijn horloge en die zei, Christian Horner is er niet meer. Nou ja, volgens mij waren de geruchten dat hij voor Australië de bühne zou verlaten. Maar hij staat er nog en hij... Ik denk dat er niet zoveel gaat gebeuren.
Nee,
nu meer.
Moddert lekker door.
En dit was natuurlijk een fantastisch weekend voor Christian Horner.
Ja, met de reden om te zeggen van, eruit voor Marco.
Nee, helemaal niet. Maar... Niks van het nieuws ging over hem bij Red Bull dit keer.
Oh, op die manier bedoel je hem. Ja, ik zat even een beetje te gissen naar waar je naartoe wilde.
Nou ja, geplofte auto van Max en Sergio Perez die niet presteert. Ja. Dus
hij hoefde dit weekend niet eens zo heel erg met zijn vrouw te pronken.
Nee. Nee, dit keer nam hij die andere vrouw mee.
Oh, 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 oh. Je hebt het hier niet als eerst gehoord.
Dat is... Nee, ik ben het op zich wel met je eens. Ik vond de race, er zaten wel wat leuke inhaalmomentjes bij. Ik vond voornamelijk het gevecht tussen de Haas en Albon, de Haas-coureurs en Albon was wel leuk.
Ja.
En daar viel het ook wel een beetje bij mee eigenlijk. Het was een oké race.
Ja.
Ik heb me vermaakt. En het ging redelijk snel voorbij. Althans, dat kan ook zijn omdat ik redelijk moe was toen ik het keek. Maar.
Dat is heel goed mogelijk inderdaad.
Nee, dus ik wil het hier eigenlijk wel een beetje bij laten denk ik voor deze keer.
Ja, we gaan de volgende keer racen in Japan. Dat is op 7 april, als ik het goed... 5 tot 7 april.
2 weekjes weer.
En ik vind dat het wel leuk. Volgens mij krijgt Red Bull daarna weer een speciale livery. Dat is altijd leuk om te zien. Of eens een keer wat anders bij de Red Bull. En nou ja, voor de rest, wat jij zegt, laten we het hier lekker bij.
Gaan we zeker doen.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Ciao, ciao. Bye, bye. Doeg.